Ik heb verschillende vragen van u gekregen. Nog een opmerking tussendoor die ik van iemand kreeg die ik graag doorgeef. In vers 49 zegt Nathanael, van waar kent u mij? Misschien zouden wij verwacht hebben dat Nathanael zei, nou maar u spreekt veel te mooi van mij, Heer Jezus. Ik ben veel slechter dan u denkt. Wij denken misschien dat dat ware ootmoed is, maar als je zegt tegen de Heer Jezus, ik ben veel slechter dan u denkt, dan is dat juist heel erg als je dat zegt. Want dat zou veronderstellen dat hij niet een goed beeld van jou had. Dat je zelf jezelf beter kent dan hij. Nee, de Heer Jezus kijkt dwars door je heen. Hij wist precies wie Nathanael was. En Nathanael ontkent het ook niet. Hij is juist blij verrast. Hier is iemand die hem kent, die hem doorheeft. Maar dan niet alleen maar in negatieve zin, maar die ook het verlangen van zijn hart kent. Dat is een stuk herkenning ten aanzien van de Heer Jezus. Hier is iemand die mij kent. Zoals wij dikwijls zouden zeggen, die mij door en door kent als zondaar. Maar daar gaat het hier niet over. Die mij kent met mijn verlangen naar de vervulling van de belofte van God. Daar sluit deze vraag bij aan. Volgens mij, zegt de vraagsteller, twijfelde Nathanael omdat Filippus zei dat Jezus uit Nazareth kwam. Terwijl Nathanael goed wist dat de Messias uit Bethlehem zou komen. Of zie ik dat verkeerd? Wel, ik denk dat Nathanael zeker wist dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Wat ik straks al bedoelde toen ik het over Micha 5 vers 1 had. Maar dan zou ik eerder verwacht hebben dat Nathanael zei, hoezo Nazareth? De Messias komt toch uit Bethlehem? Maar hij zegt meer dan dat. Hij zegt iets negatiefs over Nazareth. Hij zegt niet Nazareth is de verkeerde plaats, maar Nazareth is het soort plaats waar je toch niet iets zo groots van zou verwachten. Namelijk de komst van de Messias. Kan daaruit zoiets goeds komen als de komst van de Messias? En wat Nathanael blijkbaar nog moest leren is nu juist aan de ene kant de grootheid van de Messias. Hij is de Zoon van God, de Zoon des mensen op wie de engelen opstijgen en neerdalen. Maar aan de andere kant dat het de Messias behaagde in zulke eenvoudige omstandigheden geboren te worden en op te groeien. In zo'n onogelijke vlek in Galilea als Nazareth was. Hier vind je weer iets van die wonderlijke vereniging van twee tegengestelde werelden in één persoon. De grootsheid van de hemel manifesteert zich in hem. En aan de andere kant, hij is onder de meest eenvoudige omstandigheden opgegroeid. Hij was rijk en hij is om onzentwil arm geworden. Zoals 2 Korinthe 8 vers 9 het zegt. De volgende vraag zegt, in 1 Johannes 3 vers 5 is sprake van zonden. In tegenstelling tot Johannes 1 vers 29. Is dit in de grondtekst een verschillend woord gezien uw uitleg of alleen enkel en meervoud? Met andere woorden gaat het in 1 Johannes wel om persoonlijke zonden. We hebben daar inderdaad een uitdrukking die er sterk op lijkt. In 1 Johannes 3 vers 5 zegt Johannes, en u weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden zou wegnemen. En daar is het inderdaad zonden. En in het Grieks is dat precies hetzelfde woord, hamartia, maar dan de ene keer in het enkelvoud, de andere keer in het meervoud. Maar er is nog een verschil. En dat geeft ook aan waarom daar heel goed het meervoud gebruikt kan worden. Daar gaat het niet in 1 Johannes 3 vers 5 over de zonde van de wereld. Maar daar gaat het over de zonden van ons. Voor onze zonden. Steeds voordat er inderdaad stond de zonden van de wereld. Zoals velen het in een lied zingen, die de schuld, halleluja, lof zij het lam, die de schuld der wereld op zich nam. Nou, je kunt dat goed opvatten, maar de zonden van de wereld, daar zit toch een beetje gedachte in van wat we wel eens aanduiden als algemene verzoening. Niet alverzoening, maar algemene verzoening. Wat je veel vindt bij evangelische christenen, de gedachte dat de Heer Jezus de zonden van alle mensen gedragen heeft. En dat mensen alleen maar verloren gaan omdat ze dat niet willen aanvaarden. Dat is natuurlijk een inconsequente gedachte, want als mensen inderdaad verloren gaan om hun ongeloof alleen maar, dan zou je de vraag moeten stellen, hoezo is dat ongeloof dan geen zonde? En als het een zonde is, is de Heer Jezus dan ook niet voor die zonde gestorven? Maar als hij voor die zonde gestorven is, hoe kunnen mensen dan om dat ongeloof verloren gaan? Vandaar dat je van de algemene verzoening dan toch weer vrij gemakkelijk bij de alverzoening komt. De gedachte dat uiteindelijk ook inderdaad alle mensen behouden worden. Nee, ik denk dat de schrift aangeeft dat je niet verder moet gaan, dat je althans daar maar beter halt kunt houden, verder kunt gaan dan dat de Heer Jezus de zonden gedragen heeft van alle die in hem geloven. Hij heeft onze zonden weggenomen. Dat is de ene kant. Alleen van diegenen die daadwerkelijk de Heer Jezus aannemen, kun je ook met vrijmoedigheid uitspreken: de Heer Jezus heeft uw zonden gedragen op het kruis. Maar aan de andere kant is het werk van Christus zo rijk en vrij, zo overvloedig, dat op grond daarvan het evangelie aan alle mensen kan worden verkondigd. En God een welmenend aanbod van genade doet aan alle mensen. Sommigen van u zullen alvast het prachtige boekje van professor Blauwe Draad gelezen hebben. Een bekend iemand in de kring van de gereformeerde gemeenten. Het boekje is niet aan te slepen. Ik geloof dat het al de derde druk uit is of op in de maak is. En wat hij daar doet is heel eenvoudig dit. Hij laat zien wat het evangelie was van de oudvaders, waarop zoveel mensen vandaag zich nog altijd beroepen. Wel, je mag je daar best op beroepen als je dan ook maar eens goed kijkt wat die eigenlijk leerden. Het boekje heet Het is ingewikkeld geworden. Dat wil zeggen, vroeger hoefde je maar gewoon de Heer Jezus aan te nemen en dan werd je behouden. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar vandaag moet je door vele fasen en standen en kruispunten en ik weet niet allemaal wat doormaken. En je zou je bijna generen om ooit te durven zeggen dat je er bent, want je bent er eigenlijk nooit in die ingewikkelde manier van evangelieverkondiging. En wat hij laat zien is hoe die oudvaders, of ze nu Schotten waren, of dat het Nederlandse predikanten waren uit de tijd van de nadere reformatie, of ook Calvijn zelf en Luther, al die mensen worden uitvoerig geciteerd in dat boekje. Deze mensen hebben het evangelie verkondigd. Een evangelie van een welmenend aanbod van Gods genade voor alle mensen die uitgenodigd worden om hun hand in geloof te komen leggen op het werk van de Heer Jezus. Zonder dat daar eerst een heel diep zondebesef vereist wordt als een soort voorwaarde voordat het heil je deelachtig wordt. Daar wilden ze niets van weten, dat wezen ze zelfs af. Natuurlijk moet er zondebesef zijn, hoe kun je anders weten waarvan je verlost wordt en verlost moet worden. Maar je mag niet een bepaalde diepte van zondebesef als een voorwaarde stellen voordat mensen zouden mogen zeggen dat ze werkelijk het heil in Christus deelachtig zijn geworden. Ik vind dat prachtig. Het is net of hij zegt wel in dat boekje, als je het dan niet uit de Bijbel wil geloven, geloof het dan tenminste van die oudvaders. En hij kan dat veel beter dan ik, want ik ken die oudvaders nou voor 1%, terwijl hij ze zo ontzettend goed blijkt te kennen. En ik hoop en ik bid werkelijk dat dat boekje in christelijk Nederland, zeker in de kringen waar hij uit voortkomt, tot een rijke zegen mag leiden. En dat vele mensen mogen zien, die nu steeds naar de oudvaders terug worden verwezen, wat een ruim evangelie deze predikanten van enkele eeuwen geleden uit ons land voor een ruim evangelie hebben verkondigd. Dan zijn er een paar vragen over wat ik zei in verband met Elia. Hoe zit dat nou? Kijk, dat is nog het mooie van vragen. Dat doe je in de toespraak niet, want dan neemt het te veel tijd. Maar nu wil ik u even een paar teksten voorlezen. Misschien schrijft u ze rustig op, dan kunt u ze thuis nalezen. Allereerst de tekst die ik noemde in Lucas 1, waar de geboorte van Johannes wordt aangekondigd. En waar wij lezen dat de engel zegt tot Zacharias: nu moet ik zelf even kijken, hier hebben we het in vers 17. Daar staat van Johannes: hij zal voor hem, de Messias, uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen. En dat is precies wat we ook lezen in Malachi 4. Dus dat is het eerste. De engel zegt: hij is de vervulling van de belofte van Malachi 4. Dat blijkt uit die toevoeging: de harten van de vaders terugbrengen tot de kinderen. Maar hier vind je bovendien, het is niet een letterlijk terugkeren van Elia, zoals mensen die in de reïncarnatie geloven ons willen wijsmaken. Maar het is een komst van iemand die optreedt net zoals Elia, in de geest en de kracht van Elia. De tweede tekst is in Matthäus 11, waar de Heer Jezus die tekst uitspreekt, dat woord uitspreekt dat ik straks al citeerde, in vers 11. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Maar dan staat er in vers 14 dit verrassende woord: en als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen. Dat wil zeggen, er wordt inderdaad hier gezegd, hij is de Elia die zou komen op grond van Malachi 4. Maar er worden voorwaarden aangesteld. Hij is alleen maar de vervulling van Malachi 4 als u het wilt aannemen. Met andere woorden, als Israël het niet zou aannemen, dan zou die vervulling nog op zich laten wachten. Dan zou Johannes niet de definitieve vervulling zijn van Maleachi 4. En als u nu meegaat naar Matteüs 17, de derde en laatste tekst, waar de Heer Jezus neerdaalt van de berg der verheerlijking met zijn discipelen, en dan vragen zij, hoe zit het nou met Elia? Merkwaardige vraag naar wat ze net gezien hebben, maar dat laten we nu maar liggen. Vers 10 van Matteüs 17. Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat eerst Elia moet komen? Hij nu antwoordde en zei, Elia komt wel eerst en zal alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. Lees Johannes de Doper. En ze hebben hem niet erkend, maar aan hem gedaan alles wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen leiden. Toen beseften de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper had gesproken. Nou, als je nu al die teksten naast elkaar legt, dan lijken ze wat tegenstrijdig. De ene tekst zegt hij is het, de andere tekst zegt hij is het niet. Als u nou net tot die mensen behoort die altijd naar tegenstrijdigheden in de Bijbel op zoek zijn, dan hebt u hier een schitterend voorbeeld. Christus zegt hij is Elia. Johannes zegt ik ben het niet. De andere keer zegt de Heer Jezus, ja, is het wel, als je hem tenminste aanneemt, anders weer niet. Nou, daar heb je nou precies de brugtekst. Met andere woorden, hij wordt aangekondigd als Elia, zelfs al door de engel. Maar er blijkt achteraf, in tweede instantie, een voorwaarde aan verbonden te zijn. Hij is het als het volk hem zou aannemen. Nu het volk dat niet gedaan heeft, zal de Heer Jezus voor de tweede keer komen. Dat is zijn wederkomst. En dan zal daar weer een getuigenis zijn in de geest en de kracht van Elia. En er zijn twee vraagstellers die daar ook op wijzen. En dat vinden we in Openbaring 11. Daar ga ik niet uitvoerig over spreken, lees het maar na. Maar daar leest u over die twee getuigen. En als u dat goed leest, wat daar voor kenmerken van hen geschreven staan, dan ziet u die ene vertoont de karaktertrekken van Mozes. Want hij zal water in bloed veranderen. En de ander vertoont karaktertrekken van Elia. Want hij heeft de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteer. Nou, dat is wat Elia deed. En van hen allebei wordt gezegd dat zij vuur van de hemel laten neerkomen, zoals zowel Mozes als Elia hebben gedaan. Hier zie je nu dat daar dus nog een vervulling komt van die belofte, die profetie omtrent Elia. Voor de wederkomst, Openbaring 19... is daar eerst een getuigenis opnieuw in de geest en de kracht van Elia. En dat wordt hier zelfs nog aangevuld met een getuigenis à la Mozes. En als je trouwens ook kijkt in Maleachi 4, dan zie je dat Mozes en Elia daar allebei zo genoemd worden. Hoewel daar niet staat dat Mozes ook zou terugkeren. Maar we hebben hier dat dubbele getuigenis van Mozes en Elia. Althans, van getuigen die optreden, zou je kunnen zeggen, in de geest en de kracht van Elia. Goed, daarmee heb ik deze vragen afgehandeld en kom ik tot de laatste vraag, die ik in zekere zin ook de mooiste vind. Hoe leg ik aan andersdenkenden uit dat God liefde is, hoewel hij toch zijn eigen zoon offerde? Als ik zo'n vraag lees, dan moet ik denken aan een verhaal dat ik jaren geleden hoorde in Amerika, waar een brugwachter was die een brug bediende, een spoorbrug, over een grote rivier. Die brug die draaide zo dat hij dwars op de rivier kwam te staan, of in het verlengde van de rivier kwam te staan, en dan draaide hij weer terug. En toen die brugwachter ging kijken met zijn zoontje naar deze brug, toen gleed zijn zoontje uit. Een heel verschrikkelijke gebeurtenis. Hij gleed op die plaats waar de brug weer terug zou moeten komen om zich weer aaneen te sluiten samen met de spoorlijn. Dus weer in één verlengde met de spoorlijn. Normaal zou dat niet zo erg zijn geweest, dan zou die vader zijn afgedaald op die plaats om zijn zoon daar weg te halen. Maar hij wist dat hij geen tijd meer had. Hij moest de brug sluiten. En dat was de meest afschuwelijke keuze die hij in zijn leven moest maken. Of zijn ene zoontje gaan redden, waarbij die trein met 400 mensen vanaf de spoorlijn in het water van de rivier zou storten. Het was de keuze tussen zijn zoon en die 400 mensen. Als hij zijn zoon had gered, waren 400 mensen verloren gegaan. En hij koos voor die 400 mensen. Met een bloedend hart. Dat is de meest afschuwelijke daad die hij in zijn leven zich zou kunnen voorstellen dat hij de brug moest sluiten, terwijl hij wist dat dat zijn kind zou verbrijzelen, om 400 mensen te redden. Als je aan zo'n parallel denkt, dan begrijpt u hoe heel anders die vraag wordt. Stel eens voor dat iemand zou zeggen, nou, die vader had ook niet veel liefde voor zijn zoon. Want hij ging niet eens zijn zoon redden. Dan begrijpt u allemaal hoe dwaas een dergelijke opmerking zou zijn. Die vader had zijn zoon natuurlijk innig lief. Maar hij offerde zijn zoon om 400 mensen te redden in die trein. Wie zou durven twijfelen aan de liefde van God de Vader voor zijn zoon? Meermalen heeft Gods stem uit de hemel die woorden uitgesproken. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Daar kan geen twijfel over zijn. Maar er kan ook geen twijfel over zijn dat deze vader zijn zoon offerde, opdat niet 400, maar miljoenen mensen voor eeuwig gered zouden worden. Alleen mensen die ondoordenkend zijn, kunnen zeggen dat dat gebrek aan liefde zou zijn voor zijn zoon. Nee, hij had zijn zoon oneindig lief. Maar hij wilde ook miljoenen mensen redden uit de macht van de zonde. Daarmee zeg ik helemaal niet dat alle vragen daarmee zijn opgelost. Het blijft uiteindelijk een mysterie dat ver boven onze gedachten en voorstellingen uitgaat. En wat dat betreft, als iemand met u zo spreekt, zoals deze vraag het aangeeft, zo kritisch, zo vol onbegrip, dan zullen we ook tegen zo iemand moeten zeggen, vriend, het is uiteindelijk een geheimenis. Het gaat hier over Gods gedachten die hij van eeuwigheid ten aanzien van ons gedacht gehad heeft. Gedachten des vredes. En God is een ondoorgrondelijke wijsheid. Heeft een wereld geschapen, terwijl hij wist dat die wereld in de zonde zou vallen. Dan heeft zijn lam, het lam voorgekend, zoals 1 Petrus 1 het schreef, voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, voordat God de wereld schiep, heeft hij het lam al voorbestemd tot onze redding. Hier valt niets aan te kritiseren, want wij begrijpen dat ten diepste ook niet. Er valt dus ook ten diepste niets aan uit te leggen, niets aan te verklaren. Je kunt het alleen maar verkondigen. Je kunt God er alleen maar om bewonderen. Want datgene wat wij niet kunnen begrijpen, kunnen we in elk geval wel aanbidden. Als mensen dit kritiseren, zeg dan maar rustig, hoor eens, ik weet het ook niet, ik kan alleen maar God bewonderen. Dat hij mij, dat hij en miljoenen andere mensen zo lief had, dat hij bereid was zijn zoon daarvoor op te offeren. Wij moeten niet denken dat wij mensen winnen door alles te kunnen uitleggen. Er zijn ontzettend veel dingen die we niet kunnen uitleggen, maar die we wel kunnen geloven. En die we in alle eenvoudigheid aan anderen kunnen betuigen. Niet opdat zij alles gaan snappen, maar opdat zij ook gaan geloven. En daarmee ben ik door de vragen heen en wil ik het hiermee afsluiten.